We hebben het vanavond over eindeloze hel is voor watjes. Nou, als je kijkt naar die visie van de eindeloze hel, dan kun je dat, dan zit het al heel oud in de kerkgeschiedenis. Augustinus heb ik net geciteerd, dat hebben de bandluisteraars even niet gehoord. Want hij zegt van ja, een eindeloos oordeel, je komt er niet onderuit. Het is voor ons menselijk gevoel misschien een beetje vervelend, maar het staat er nu eenmaal. Jonathan Edwards, een latere opwekkingsprediker, die zegt dan: in de hel toont God zijn wezen en volmaaktheid. Slechts in de vorm van haat en gramschap. Haat zonder liefde wel te verstaan. He, allemaal harde uitspraken over een eindeloze hel. Jan Hoek. Hij heeft een prachtig boek geschreven, Hoop op God. En ik ben een paar keer met hem in discussie geweest. Eén keer op het Flevo Festival. En één keer bij een radio-uitzending bij de Evangelische Omroep. Met Andries Knevel. En Jan Hoek, die moet je even luisteren wat hij over de hel zegt. Even wat citaten van Jan Hoek. Hij zegt, in tegenspraak met Jonathan Edwards: een hel die in strijd is met Gods liefde kan niet bestaan. Dus gek genoeg, hij koppelt de hel aan Gods liefde. Nu wordt het wel heel spannend. En dan zegt hij: al te vaak zijn kinderen en volwassenen de stuip op het lijf gejaagd door gruwelijke betogen over helse martelingen. Alsof dergelijke gruwelverhalen zouden leiden tot oprecht geloof. Erger nog, om zichzelf en anderen van de hel te redden leek elk middel juist. Met het zwaard, met foltering en telkens weer met vuur trad men tegen alle op voor de verdoemenis. Voor het helse vuur bestemde op, opdat door de dood van het lichaam in deze wereld misschien toch nog een ziel voor de andere wereld werd gered. Gedwongen bekeringen, kettenverbrandingen, jodenpogroms, kruistochten, heksenwaan, in naam van een godsdienst der liefde die miljoenen mensenlevens hebben gekost. Zo bracht de godsdienst de hel op aarde. Wat Jan hier op een hele mooie manier doet, is eigenlijk kernachtig weergeven waartoe dat angstgeloof, met onder andere Augustinus, waartoe dat angstgeloof leidde in de middeleeuwen. Tot een ongebreidelde kettenvervolging, heksenverbrandingen, inquisitie. Dat angstgeloof was diep geworteld. En Jan Hoek zegt eigenlijk, ik noem zijn visie heel voorzichtig de hel light. Want hij koppelt het plotseling aan liefde. En hij zegt, ja, die gruwelverhalen, daar moeten we achter ons laten. Huh? Nou, zeer te pleiten. Moeten we onmiddellijk doen. Mee eens. Maar, hoe ga je dan verder? Dan zegt hij, een hel- en gedoemenisprediking, waarin God als een sadistische beul wordt voorgesteld, is zonder meer verwerpelijk. Hoe is de hel dan wel? Hoe is de hel dan wel? De hel is de plek waar Gods aanwezigheid het diepst verborgen is. Ik was een keer bij een studentenvereniging in Dordrecht. Christelijke studentenvereniging. En hadden we ook over dit onderwerp. En toen was de vragenronde. En dat werd een hele levendige discussie. En toen was er een jonge dame. En die zei, ja, zei maar meneer, maar Hoogendijk, is de hel dan, voor mij is de hel de plek waar God niet is. En dat klinkt natuurlijk wel bijzonder sympathiek. Maar een theologus als Jan Hoek zal dat nooit zeggen. Want is er een plek waar God niet is? Dan bestaat die plek namelijk niet. Want hij geeft alles, hij geeft aan iedereen adem en leven. Dus je kunt niet een plek bedenken waar God niet is. Die beroemde Psalm 139, al gauw zou ik naar het dodenrijk gaan, gij zijt er. Al ging ik naar het einde van de aarde, uw geest is er. Dus nee, het is een sympathieke gedachte met een verlegenheid. Maar Jan Hoek zegt daarover, de hel is de plek waar Gods aanwezigheid het diepst verborgen is. Hij is ook daar niet afwezig, maar aanwezig. En nu lijkt hij toch weer een beetje op Jonathan Edwards, let op. Als heilige schepper en rechter. Ik mis hier toch even de liefde. Zelfs in de hel blijkt hoe rechtvaardig en barmhartig hij is. Dezelfde aanwezigheid die de mensen in de hemel met liefde vervult, die voelt hieraan als storen vanwege de afgewezen liefde. Dezelfde aanwezigheid die de mensen in de hemel met blijdschap vervult, die voelt hieraan als kwelling en wroeging. Dat citeert die C.S. Lewis. En C.S. Lewis is ook iemand van een beetje de hell light. Dan moet ik zeggen, ik ben een grote fan van C.S. Lewis. En hij heeft fantastische dingen gezegd. En op dit punt ben ik het net niet met hem eens. C.S. Lewis die heeft een boekje geschreven, De Grote Scheiding, The Great Divorce. En daarin beschrijft hij de hel. En dit zegt hij over de hel. Ik citeer het even vanuit Jan Hoek. Hij schrijft, C.S. Lewis, over een morsige stad met eindeloze eenzame straten waar het altijd schemerdonker is. Een soort Nederland in de winter, zeg maar. He? Waar de regen onophoudelijk naargeestig neervalt. En waar mensen het zichzelf en elkaar moeilijk maken met hun onhebbelijkheden. Het lijkt steeds meer op een beschrijving van ons land. Dat slaat dit erop in. Wijselijk voegt hij aan zijn beschrijving de volgende waarschuwing toe. Zie je zo eens. Ik verzoek mijn lezers te willen bedenken dat hetgeen hier geboden wordt fantasie is. Het bevat natuurlijk, het was mijn bedoeling, moraal. En dan uiteindelijk komt hij hierop neer. Kijk hoor. Jan Hoek, zijn eigen conclusie over de hel. Er is geen enkele reden om te denken dat de hel een fictie is. Nergens meer dan op Golgotha wordt de rijkdom van Gods liefde duidelijk, maar ook nergens meer dan daar blijkt de ernst van Gods toren. God laat de zonde niet ongestraft. Hij bezoekt deze aan zijn eigen lief en heilig kind. Hoe kan hij dan nog toornen op hen die bij Christus hun toevlucht zoeken? Maar hoe zou hij niet toornen op hen die Christus zijn offer met verachting verwerpen? Het nee zeggen tegen Gods liefde is ja zeggen tegen de hel. Het pertinent afwijzen van de gemeenschap met God is de keuze voor het verlaten worden door God. Allen die in de hel zijn, hebben dat zelf gekozen. En dan citeert hij nog één keer C.S. Lewis. Ten slotte zijn er maar twee soorten mensen, zij die tot God zeggen, u wil geschieden, en zij die tot God, tot wie God eindelijk zegt, u wil geschieden. Zonder die eigen keus zou er geen hel kunnen zijn. En hier gaat Jan Hoek een beetje buiten zijn reformatorische boekje, als voorzitter van Gereformeerde Bond. Hier lijkt hij toch verdacht veel Arminiaans. Maar goed, dat even tussen haakjes. Zonder eigen keuze zou er geen hel kunnen zijn. Hieruit zou je tot conclusie kunnen denken, een rechtgeaarde Calvinist kan dus dan kennelijk niet in de hel geloven. Want die gelooft niet zozeer in een eigen keuze. Geen ziel die oprecht en standvastig de vreugde begeert, zal haar ontberen. Wie zoekt, die vindt, wie klopt, wordt opengedaan. Nou, wat ik heel sterk vind aan dit boek van Jan Hoek, is dat hij ermee worstelt. Dat hij er eigenlijk niet uitkomt. En dat hij zegt van ja, hij is er wel, daar kom ik niet onderuit. Die hel, en hij is ook nog eindeloos. Ik weet nog dat ik tijdens de Flevo-discussie aan Jan zei van joh, moet je eens luisteren. Ik zeg, we stonden tegenover elkaar. En later hebben we elkaar hartelijk de hand geschud, van tevoren en later ook hoor. Maar ik zeg, stel je nou eens voor, dat is een 17-jarige jongen. En die gelooft niet. Ja, misschien wel christelijk opgevoed, maar hij heeft er niks meer mee. Hij zei, nou die God die hoef ik niet. En Jezus, nou, ik vind het helemaal niks, ik geloof er niks van. Ik krijg een brommerongeluk, dus dat. 17 jaar. In jouw visie komt hij dan in die hel terecht. Hij heeft tenslotte de liefde van God afgewezen. Ik zeg, stel je nou eens voor, we zijn 17 miljoen jaar verder. Elk jaar een miljoen. 17 jaar, 17 miljoen jaar verder. Ik zeg, en die jongen, die heeft er zo'n spijt van. Hij wil zo graag bij Jezus horen. Ik zeg, is er nog een mogelijkheid? Dit was natuurlijk een heel ondeugende vraag van mij. Want dit gaat dwars tegen zijn theologie in, namelijk zo'n vraag. Dan mag hij, zeker op Flevo Festival, met zijn eigen achterban in de tent, geen ja op zeggen. Dat begrijp ik ook nog wel. Toen zei Jan gewoon keihard, nee. Wow. Hij zei, nee, die jongen die zal nooit geen ja meer gaan zeggen. En toen zei ik, joh, maar heb jij voorkennis? Heb jij daar voorkennis van? Nou, we kwamen er niet helemaal uit. He, maar je ziet hier al een beetje de verlegenheid die je met zo'n onderwerp moet hebben. Want eigenlijk gaat het tegen je menselijk gevoel in. Ik ben niet voor niks begonnen met dat citaat van George MacDonald. Die houdt het heel dicht bij de mens. Kan onze theologie ertoe leiden dat we dingen gaan beweren die gewoon keihard tegen ons menselijk hart ingaan en tegen onze menselijke liefde ingaan? Als dat zo is, dan moet je op gaan passen. Want wat voor soort God ben je dan aan het verdedigen? Of heb je dan zelf een soort God gecreëerd? Nog een andere denker. Zet ik maar even tegenover Jan Hoek. Kijk, Jan Hoek, ik kan niet in zijn voetsporen treden. Die man is theoloog, dokter in de theologie. Heeft allerlei boeken op zijn naam staan. En ik ben een amateur theoloog. En ik lees de Bijbel al heel erg lang. En ik probeer daar wat over te zeggen. Dus, maar deze man heeft iets meer recht van spreken. Is ook theoloog. Hij heeft ook DR voor zijn naam staan. Mocht al wat zeggen, maar goed. Je hebt heel wat gestudeerd als je dat voor je naam. Dat krijg je niet zomaar. Hij heeft ook hele dikke boeken geschreven. Onder andere bijvoorbeeld dit boek. Ze zijn ongeveer even dik. Kijk, Jan Hoek. Eschatologische verwachting. Jurgen Moltmann. The Coming of God. Christian eschatologie. Nou, bijna even dik, maar dat moet ik wel eerlijk zeggen. Deze letter is klein. Ja. En Jurgen Moltmann, wat is dat voor een theoloog? Hij is eigenlijk in Nederland veel te onbekend. Slechte zaak. Jurgen Moltmann schreef. Kun je een beetje vergelijken met. Is een beetje van hetzelfde postuur, hetzelfde kaliber als Karel Barth. Hij heeft verschrikkelijk veel geschreven. Is in de Duitsstalige wereld een hele bekende en gerespecteerde theoloog. En in Nederland nog veel te onbekend. Er is zelfs nog geen werk van hem in het Nederlands vertaald. Dit boek, The Coming of God, daarin schrijft hij, ik citeer. Protestantse dogmatici vragen zich altijd af over de uitkomst van het laatste oordeel. Is er een dubbele uitkomst? Gelovigen hemelse zegen en ongelovigen de martelingen van de hel? Of is iedereen uiteindelijk gered en worden alle dingen in de nieuwe schepping gebracht? Achter deze vraag zit de vraag, wie is God? Wie is God? Is God iemand die 17-jarige knul voor altijd, in de light versie misschien, in de light versie, in die schemerachtige, donkerige, miserige, Nederlands aandoende stad houdt? En we noemen dat hel, de light versie. Of moet ik Jonathan Edwards en Augustinus en Calvijn volgen? De heftige versie. Hij wordt daar fysiek en geestelijk en mentaal gemarteld. Zodat hij het uitschreeuwt, maar hij krijgt geen antwoord. Hij wordt oneindig gemarteld. Nou, dat is de heftige versie. En Jurgen Moltmann zegt dan, hoe kan God, die houdt van wat hij heeft geschapen, niet alleen dat veroordelen wat kwaad, destructief en goddeloos is in zijn geschapen wezens, maar de wezens zelf? Jurgen Moltmann maakt een onderscheid. Zometeen duiken we de Bijbel in, dan gaan we er met elkaar eens ook op die manier naar kijken. Maar natuurlijk kies ik, en dat zul je ook merken, een standpunt. Jurgen Moltmann die zegt, het kan toch niet zo zijn dat God wezens die hij heeft geschapen volledig verwerpt, maar hij verwerpt datgene wat niet goed is in die wezens. Daar zit een wezenlijk onderscheid in. Natuurlijk is er oordeel. En je komt allerlei harde Bijbelteksten tegen. Ik zou bijna zeggen, Godzijdank dat ze erin staan. Want kwaad kun je niet goed praten. En daar volgt oordeel op. God is tegen het kwaad, maar hij is voor mensen. Hij gaat dan verder. Even nog iets verder citeren van die Moltmann. Hij gaat verder en dan zegt hij, als Jezus, straks bij het laatste oordeel, als Jezus de rechter is, Hoe kan hij dan anders oordelen dan volgens de gerechtigheid die hij zelf heeft gepredikt? De liefde voor vijanden. En de acceptatie van de armen, de zieken en de zondaars. De rechtvaardigheid van God creëert rechtvaardigheid en verlossing. Dit is de rechtvaardigheid waarvan de wet en de profeten getuigen. Gaat nog iets verder. En wat is het uiteindelijke doel van het laatste oordeel? Zegt deze Moltmann. Als oordeel gewoon Gods uiteindelijke afrekening is met de zondaars, dan zou het inderdaad het laatste oordeel zijn. Maar als het bedoeld is voor het vestigen van Gods rechtvaardigheid onder alle mensen en onder alle dingen, zodat God zijn nieuwe wereld kan bouwen op rechtvaardigheid en altijd durende vrede van creëren, in dat geval is het laatste oordeel helemaal niet het laatste wat je kunt verwachten van God. Het laatste wat je kunt verwachten is het koninkrijk en de nieuwe schepping van alle dingen. Dus Jurgen Moltmann komt tot een hele andere conclusie. En die zegt, ja maar oordeel, dit is het oordeel van Jezus. Dat is het oordeel van de liefde. Het liefhebben van je vijanden. Ik wil met u lezen Jesaja 45. En hou in uw gedachten de light versie, de versie van Moltmann, Jan Hoek, C.S. Lewis, Jonathan Edwards. Allemaal hebben ze daar wat over gezegd en hele belangrijke dingen over gezegd. Jesaja 45, daar een heel beroemd en gedeelte uit de Bijbel. Later citeert Paulus in Filippenzen 2, citeert hij Jesaja 45. Misschien is het wel leuk om eerst dat citaat van Paulus dan eens even te nemen. En dan eens kijken wat het origineel is. Dat citaat, dat vinden we, dit deskundige onder ons, u weet het al hè. Waar heb ik het nou over? Filippenzen 2. Filippenzen 2. In Filippenzen 2, daar lezen we een christelijke hymne. Waarschijnlijk werd dit ook gezongen vroeger in de vroege kerk. Er staat in Filippenzen hoofdstuk 2. Ik lees maar even vanaf het eerste vers. Want het eigenlijk één lange zin is van Paulus. Een echte Pauluszin. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen. Door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, gooi dan ook moedigheid, achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op het van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mens gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. En nu gaat eigenlijk Jan Hoek maken hier een soort tweedeling. Hè? Hij zegt van ja, maar als je dit verwerpt, dan kies je voor de hel. En als je het aanneemt, kies je voor de hemel. Hier wordt die tweedeling niet gemaakt. Die tweedeling wordt hier pertinent niet gemaakt. Hier staat, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Er zijn uitleggers die zeggen, als je alleen dit gedeelte zou lezen, zou je bijna denken dat er een soort universalistisch heil is. Dat er een moment komt in de geschiedenis dat daadwerkelijk alle nakomelingen van Adam en Eva dat gaan doen. Maar, zeggen diezelfde uitleggers, als je teruggaat naar het origineel in Jesaja 45, dan weten we dat dat niet bedoeld wordt hier. En dat vind ik wel een pittige uitspraak. Dus ik dacht, nou laten we dan eens teruggaan naar het origineel. Waar haalt Paulus het nou vandaan? Hij haalt het uit Jesaja 45. Jesaja hoofdstuk 45. Het begint trouwens, Jesaja 44, het begint al wat eerder. Het begint met oordelen en heil. En oordeel en heil wisselt elkaar af. Heel opmerkelijk. Oordeel, heil, oordeel, heil. Het eindigt trouwens al bij heil. Heil betekent ook heel. Het betekent shalom. Betekent dat alles weer is zoals het oorspronkelijk bedoeld is en nog mooier. Dat is heil. Ja, dan moet het eigenlijk wel een beetje beëindigen. Ik begin even te lezen bij Jesaja 44. Vanaf vers 21. Weet u, het mooie is, als je kijkt naar het heilsplan van God, dan begint het altijd met Israël. Israël is altijd de oudste zoon. En zodra je Israël uit het oog verliest, dan verdwaal je als het gaat om oordeel en heil. Dan krijg je de meest bizarre denkbeelden. Als je Israël in het oog houdt, dan kom je daarna altijd uit bij de volkeren. En wij als gemeente, ja, we zijn eigenlijk als een soort koekoeksjong, horen we er ook bij. Hè? We worden dan genoemd het lichaam van Christus. Nooit verwacht, het hele Oude Testament worden we eigenlijk niet genoemd. Ja, misschien verborgen, maar plotseling zijn we er. Maar Israël ook, en de volkeren ook. Het begint al met Israël. En ook Jesaja 44 vers 21. Daar staat dan, denk hieraan Jacob, Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht. Israël, gij wordt door mij niet vergeten. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Jubelt gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan. Juicht gij diepte der aarde, breekt uit in gejubel gij bergen, gij woudt met alle geboomte erin, want de Heere heeft Jacob verlost. En hij verheerlijkt zichzelf in Israël. Wauw. De verlossing begint bij Israël. Maar het stopt niet bij Israël. Het begint bij Israël. En dan lezen we verder. Dan krijgen we die wonderlijke figuur Kores. En dan beginnen we te lezen met een wonderlijke vergadering die plaatsvindt. Een soort rechtszaak. We komen nu in een rechtszaal terecht. En dat is een rechtszaal. Nou, het lijkt een beetje. Misschien heeft u ooit in uw verleden wel eens die film gezien, Kruisende Asphalt Jungle. De enige christelijke, goede christelijke film ooit. In de jaren 80. Dan had ik mijn koffiebar tijd van Youth for Christ. En dan zochten we een goede christelijke film. Want we wilden evangeliseren. Dachten, nou laten we dan Kruisende Asphalt Jungle maar weer eens draaien. Dat heb ik wel 6 keer gedraaid. En dan nodigen we al mensen uit en kan dan kijken. Nou, Kruis en Asphalt Jungle, dat is dan die jonge dominee, David Wilkerson, die zich door God geroepen weet om naar New York te gaan. En er zijn allerlei jeugdbendes daar actief. En op een gegeven moment heeft hij het voor elkaar. Al die jeugdbendes heeft hij in de kerk. En hij had een kerkdienst met ze. Nou, ik zou zeggen, ga er maar aan staan. Hij komt nauwelijks door het gegil en gejoel heen. Maar dat lijkt een beetje op wat we hier tegenkomen. Want wat komt hier allemaal bij elkaar? De volkeren. En die volkeren nemen zelfs nog hun afgoden mee ook. Ze komen met goden en al. Maar God is er ook bij. Ze komen, als het ware, de kerk binnen, zou je zeggen. We gaan lezen. Vanaf het 20e vers even. Vergadert u. beeld van een rechtszaak. De heidense naties en God. Vergadert u. Nadert tezamen. Nadert betekent zoiets als kom dichterbij. Kom maar naar voren. Volkeren. Sodom, kom wel dichterbij. Oh, Assyrië. Kom maar, zijn hier nog een paar plekjes vrij. Kom er maar bij, zegt de Heere God. En die is hier aan het woord. Of als je zelf niet dichterbij wil komen, zit ook in dat woordje Nagash, dan word je dichterbij gebracht. Word je een handje geholpen als volk. Vergadert u en komt nader tezamen. Gij die uit de volkeren ontkomen zijt. Ja, die hebben hier al de nodige oordelen plaatsgevonden. Nader tezamen. Eensgezind. Gezamenlijk. Zij hebben geen begrip. Hier komt eerst een analyse van de gastheer. Want wat komt er allemaal binnen? Wat zijn dat voor volkeren? Ze hebben geen begrip. Met andere woorden, ze snappen eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn. Dat vind ik wel een heel mooi, een mooie analyse. Hoeveel mensen zijn er niet, lopen niet rond als een kip zonder kop. En ze snappen eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn. Ze jagen achter van alles en nog wat aan en zijn druk met carrière en met van alles en nog wat. Maar ja, waarvoor ze het eigenlijk doen? Geen flauw idee. In de reclamewereld noemen ze dat keeping up with the Joneses. Je wil vooral nog iets meer dan je buurman. Want daar word je gelukkig van. Er is eens een marktonderzoek geweest. En wat bleek nou? Als je een bepaald inkomen hebt en je woont in een buurt waar andere mensen een lager inkomen hebben, dan ben je gelukkig. Maar als je nou hetzelfde inkomen hebt en zelfs nog iets meer, maar je woont in een buurt waar de buren een hoger inkomen hebben dan jij, voel je ongelukkig. Nou, dat is nou een beetje misschien wat hierachter. Die volkeren, ze hebben geen begrip. Ze hebben geen flauw idee waar ze mee bezig zijn. En ze hebben ook nog goden bij zich. Die hun houten beeld dragen. En bidden tot een God die niet verlossen kan. Hoeveel goden zijn er niet om ons heen die niet verlossen kunnen? Het is eigenlijk, als je dit zo hoort, het is eigenlijk een beetje een zielige vertoning. Een beetje een zielige vertoning. Een God die zichzelf niet eens dragen kan, kan zeker niet verlossen. Die heeft zelf behoefte aan verlossing. Zo was het, hè, met die heidense goden. De priesters, die hadden als taak, 's ochtends moesten ze hun God aankleden. Ze moesten eten voor hem neerzetten. Ze moesten hem naar buiten dragen. Dan konden de mensen komen om die God te aanbidden. 's Avonds, ja, hij had nooit zijn brakkie op. Dus dat aden de priesters maar op. 's Avonds kleedden ze hem weer uit. Ze rolden hem weer naar binnen. En ze kleedden hem weer uit voor de nacht. En de volgende dag vond hetzelfde ritueel plaats. Dat wordt hier eigenlijk heel beeldend neergezet. Dan komen die volkeren binnen. Ze hebben hun godenbeelden bij zich. Aangekleed en al. Kom maar wat dichterbij. Kom maar wat dichterbij. En dan geeft de Heere God de volkeren het woord. Zij mogen eerst hun verhaal vertellen. Verkondigd. Vertel maar. Leg maar uit. Informeer mij maar. Ik wil het graag horen. En voert gronden aan. Oftewel, laten zij tezamen beraadslagen. Overleg maar. Praat er met elkaar over. Wat is jullie plan? Wat is jullie bedoeling? Wat willen jullie eigenlijk als volkeren? Leg het me eens uit. En dan en dan gaat het verder, dit gedeelte. Wie heeft dit van ouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? Er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Plotseling neemt God het woord met ik. Ik, het wordt plotseling heel persoonlijk. Weet u, met dit onderwerp kun je heel makkelijk een avond doorbrengen met allerlei interessante theorieën. En zeggen, nou, het was een interessante avond. He, maar daar is het te persoonlijk voor. Want dit onderwerp gaat ten diepste over wie is God. En als er iets heel eng is, is daarover theorieën bedenken. Die pijn doen aan je hart, die theorieën. Ze passen misschien net in je hoofd. Want je hoofd kan een heel kil instrument zijn als het niet aangesloten is op je hart. Maar die theorieën doen pijn aan je hart. En dan denk ik van, voorzichtig met die theorieën. En hier wordt het plotseling heel persoonlijk. God neemt het woord. En wat zegt hij dan tegen die volkeren? Gaat hij ze van alles nog wat verwijten? Heidenen. Nee. Hij zegt eigenlijk wie hij is. Hij zegt, jongens, daar zit je nou met je goden. Zeg maar, er is geen God buiten mij om. Er is geen verlossende, rechtvaardige God. Die is er buiten mij niet. En dan zegt hij ook nog, en dat is eigenlijk wel heel uniek, hij zegt, ben ik het niet de Heere, J-H-W-H. Je zou verwachten, bij die heidense volken, dat God zegt, ben ik het niet Elohim. Beetje afstandelijker. Elohim is wat afstandelijk, is een algemene godennaam. Nee, hij steekt gelijk heel intiem, laat hij zichzelf kennen. Het is alsof David Wilkerson daar staat en zegt, jongens, ik ga niet een heel stoer verhaal houden, maar ik wil graag zeggen wie God is. Dat doet hij eigenlijk ook een beetje, maar hij doet het een beetje anders. Hè? Weet u het nog? Ik heb het wel eens in een ander verband verteld. Hoe gaan die bendeleden nou ervaren wie God is? Via de collecte. Dat is raar natuurlijk, via de collecte. Want ze hoort toch niks van zijn preek, want dan joelen ze erheen. Hij kan niet zo goed, recepten gaan voorlezen. Ze horen hem toch niet. Maar dan wordt er gecollecteerd en dan roept hij de bendeleiders bijeen. De leiders van de bendes, en die laat hij de collecte doen. En dan lopen ze achterlangs. Want ze moeten achterlangs lopen als de collecte is opgehaald, om weer voor in de kerk te komen. En nou ja, als ze uit beeld zijn, dan is het helemaal een gejoel. Dat geld zien we nooit meer terug. En dan duurt het lijkt wel een eeuwigheid. Ja, dat is het oordeel voor David Wilkerson. Het lijkt wel een eeuwigheid. Als die gast nou niet uit teruggekomen, had hij de tempel kunnen sluiten. En toen kwamen ze allemaal terug. En ze kwamen naar voren toe lopen. Dat was de prediking. Want toen werd het doodstil. Hij gaf vertrouwen. Hij gaf geloof. Je zou bijna kunnen zeggen, de Heere God gaat die volkeren hier niet knetterhard veroordelen. Hij geeft ze vertrouwen. Hij zegt wie hij is. En dan begint hij niet met een dreiging. En dan begint hij niet van, ja, maar jullie hebben mij verworpen, want jullie dienen die afgoden en je wilde niet. En allemaal dat soort klassieke argumenten. Nee, hij begint met te zeggen wie hij is. Ik ben de Heere. En buiten mij is er geen verlossende, rechtvaardige God. En dan komt de oproep. Vers 22. Wend u tot mij. En wenden, dat wil zoiets zeggen als omkeren. Maar je kunt het ook verklaren, je kunt ook uitleggen dat woord als schoonmaken. Er moet soms heel wat schoongemaakt worden. Opruimen. Of omgekeerd worden. Sommige mensen hebben het wel eens nodig dat ze even geholpen worden bij dat opruimen. Bij mij is het inmiddels zo erg geworden dat mijn echtgenote, is er inmiddels? Nee, dat nog niet. Ja, dan durf ik het net te zeggen. Soms heb ik de neiging om stapeltjes niet op te ruimen. En die stapeltjes, dat zijn allerlei papieren en zo, maar wat zegt ze nu? En zij heeft het al één keer echt gedaan, ik ben wezenloos geschrokken. Ja, dat is oordeel. Er lag een stapel en het lag er al een paar weken. Zeg, Wim, zei ze, als dat stapeltje er morgen nog ligt, dan beschouw ik het alsof het in de prullenbak ligt. En ik zei, nou. En de volgende dag zei, joh, waar zijn die papieren gebleven? Ja, zei ze, die staan al bij de basisschool, daar leveren we al het oude papier in. Die zitten al in een papiercontainer. En dat is echt gedaan. Nou, viel schade gelukkig nog mee. Ik zeg, joh, dit kan echt niet. Straks zitten er examens bij van leerlingen. Toetsen. Ja, zegt ze, moet je maar in de prullenbak gooien. Want ja, zo zag ze dat. Opruimen. Ja, opruimen, dat is soms wel pijnlijk. Wend u tot mij. Keer om. Schoonmaakactie. En laat u verlossen. Alle einden der aarde. Het woordje kol wordt daar gebruikt. En dat kun je vertalen met alle, elk, iedereen, het geheel. En dan komt er iets bijzonders. En dan moet ik altijd weer aan die George MacDonald denken. Die altijd teruggaat naar, wacht even jongens, wie is God? Wat is zijn wezen? Als je het hebt over mensen die verloren zijn, dan kun je er allerlei theorieën over ophangen. Maar wie is er dan iets kwijt? Wie is die mensen kwijt dan? Voor wie zijn die mensen verloren? Die mensen zelf? Die hebben geen flauw idee. Als je tegen iemand zegt, van, joh, wist je, je bent verloren. Huh? Nou, dat geloof jij. Nou, ik geloof dat niet. Huh? Jij bent verloren, want je ziet wel dat je nog steeds gelooft. We leven in de 21ste eeuw, hoor. Dat soort antwoorden kun je verwachten. Hè? Ik trek dagelijks met jongeren op. Hè? Dus dit soort antwoorden krijg je ook soms wel. Ik ben een beetje een fossiel overblijfsel dan. Hè? Ik schijn nog te geloven. Heb je de God Delusion dan niet gelezen, zeggen ze. En dat soort boeken. Wie is er wat kwijt dan? Wie? Voor wie ben je verloren? Nou, in wezen is God wat kwijt. Ja, maar wat doet de Heere God als hij wat kwijt is? Wat is het beeld dat Jezus daarvan schetst? Die 99 zijn binnen. Maar er is er nog één kwijt. En dan gaat die herder, die verlaat de stal. En hij is op zoek naar het ene schaap wat verloren is. Totdat hij het vindt. Totdat hij het vindt. Wend u tot mij en laat u verlossen. Hier zit dat beeld van die goede herder in. Die op zoek gaat totdat hij het vindt. Want ik ben God en niemand meer. En dan komt een heel stevig vers. Dan staat er in vers 23. Want, dus God, de Heere God koppelt hier de redding aan een eed die hij gaat zweren. Dat zie je niet vaak in de Bijbel, dat God een eed zweert op zichzelf. Maar hier doet hij het. En dan staat er, want ik heb gezworen bij mijzelf. Ik heb gezworen, Shabbat. Ik heb een eed gedaan. Dit woord dat heeft te maken met het getal 7 op de een of andere wonderlijke manier. En 7, het getal van de volmaaktheid. Ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Hij werkt woord in het Hebreeuws dabar, spraak, uitspraak. En dabar in het Hebreeuws is woord maar daad tegelijk. Nou, daar komt ze. Nou, gelukkig heb ik het al verteld. Woord en daad tegelijk. Als God iets zegt, doet hij het ook. Ja, we zouden wat dat betreft meer Hebreeuws moeten denken. Hè? Bij ons zijn woorden en daden, die liggen soms wel eens ver uit elkaar. We zeggen iets soms achterloos, maar het daadwerkelijk doen, dat is toch wel weer wat anders. Oftewel, de intentie is aanwezig. Maar het uitvoeren, dat is nog best wel lastig. Nou, dat kan niet. Als God iets zegt, doet hij het ook. Anders zegt hij het namelijk niet. Dus, hij zegt dit. Ik heb gezworen, bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Dat is natuurlijk prachtig, want wie zegt later van zichzelf dat hij de waarheid is? Jezus. Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie is er uit de mond van God uitgegaan? Jezus. Het is niet voor niks dat Paulus dit vers citeert in Filippenzen 2 en het toepast op de Heer Jezus. De waarheid is uitgegaan uit de mond van God. Nog gekker, de waarheid wordt zelfs het woord van God genoemd. Johannes 1, vers 1. Het woord is vlees geworden. Waarheid is uit zijn mond uitgegaan. Dit is door en door messiaans. Een woord dat niet zal worden herroepen. Nou, een eed herroep je niet. Maar het wordt nog maar eens een keer achtergezet. Herroepen betekent zoiets als berouw hebben van. Of verwerpen. Met andere woorden, wat God hier zegt. Dat zal hij nooit verwerpen. En dan moet je als theoloog wel ongelooflijk veel lef hebben om dat wel te beweren. We lezen verder. Want wat is de inhoud van de eed? Dat voor mij elke knie, weer dat woordje kol, allen, elk, iedereen, het geheel, elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Hier zien we weer hetzelfde woord, shabba, een eed doen, een gelofte afleggen. Eerst God, dan Israël, want Israël was hier al aan vooraf gegaan, hè? Zagen we in Jesaja 44. Israël was al aan het jubelen toen die volkeren nog met hun godenbeelden aangekleed en al vergaderd waren in de rechtszaal. En eerst God, toen Israël en nu iedereen. En elke tong zal zweren, elke tong zal die gelofte afleggen. In Filippenzen 2 is dat toegepast op de Heer Jezus en zeer terecht natuurlijk. Alle tong zal belijden, Jezus is Heer. En hier wordt het voor hetzelfde woord, wordt zweren gekozen. He, belijden betekent eigenlijk vanuit het Grieks, zo wordt het in de Septuaginta ook wel weer toegepast, vanuit je hart en mee instemmen. Zweren, ja, dat doe je. Je zweert iets niet gedwongen. Je legt een gelofte af. Een gelofte die je gedwongen aflegt, is waardeloos. En wat gaat dan iedereen hardop beweren? Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen. Dit is de inhoud van wat die mensen gaan zeggen. Alleen bij de Heere, zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. Mooi. Alleen bij de Heere is gerechtigheid. En gerechtigheid, tzadik. Dat is een avondvullingsstudie op zichzelf, dat tzadik. Alleen bij de Heere is tzadik. Alleen bij de Heere is gerechtigheid. Wat weet er wel eens van, wat zei Jezus van zichzelf? Wat was zijn missie? Hij zei, ik ben gekomen om alle gerechtigheid van God vol te maken. Ik ben de tzadik. Ik ben de gerechtigheid van God om alle gerechtigheid vol te maken. Om veel meer te doen dan wat normaal is. Om zoveel meer te doen dat iedereen, hoeveel tekort je ook hebt. Ik doe zoveel meer dat het voor iedereen meer dan genoeg is. En die volkeren zullen tot die erkenning komen. Bij God is gerechtigheid. Gerechtigheid niet die God eist. Hij zegt niet, volkeren, jullie moeten aan mijn eisen voldoen. En dan? Ze hebben hier nog aan geen enkele eis voldaan, volgens mij. Hij zegt, bij mij is gerechtigheid en sterkte. En nu komt toch wel even een hobbeltje. Kunt u nog aan dit hobbeltje? Dat is een stevige hobbelen. Want nu staat er, alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is zijn rechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen, maar beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de Heere wordt het gehele nageloos van Israël rechtvaardig en zal het zich beroemen. Wacht even. Maar beschaamd zullen staan. Ik citeer nu even de uitleg die Calvijn hier van geeft, van dit vers. Luther volgt Calvijn hierin aan. Hij zegt, er is een tegenstelling. Eerst worden degenen genoemd die komen, hun knieën buigen en zweren bij de God van Israël. Dat zijn zij die behouden worden. Maar er zijn ook anderen. Dat zijn degenen die tegen hem woeden. Met het woord woeden wordt bedoeld toornig verzet tegen de God van Israël. Voor hen is hij niet de verlossende God, maar de veroordelende God, die hun beschaamd doet staan en heen zendt naar de straf die ze hebben verdiend. Let op. Een addertje onder het gras. Hoe zit dat nu? Eerst even taalkundig. Maar beschaamd zullen staan. In het Hebreeuws kan het allebei. Je kunt hier inderdaad maar vertalen. Dat kan, mag. Het is legitiem. Maar je kunt het ook met en vertalen. Als het verband duidelijk maakt dat er een tegenstelling bedoeld is, dan mag je het met maar vertalen. Even een paar andere vertalingen erbij pakken, want dit is zo cruciaal. Nee, dat is zeker niet. Maar pak een paar andere vertalingen erbij. Hè? De nieuwe Bijbelvertaling. In de nieuwe Bijbelvertaling, Jesaja 45. Ik heb bij mezelf gezworen. Uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. Alleen bij de Heer zal men zeggen is gerechtigheid en macht te vinden. Allen die zich tegen hem keren zullen tot hem komen en beschaamd staan. Hier hebben ze het een beetje in het midden gelaten. De tegenstelling is weg, er is geen maar meer. De Statenvertaling heeft de lijn van de NBG-vertalers gekozen. Dat is ook niet verwonderlijk, want de Statenvertaling heeft natuurlijk heeft alles met de reformatoren te maken. Vooral met Calvijn en Luther. De Narendse Bijbel. Bekijken we even Jesaja 45 in de Narendse Bijbel. Zelfde vers. Alleen bij de ene zal men over mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zullen komen, beschaamd, allen die laaiend waren tegen hem. Nee. Geen twee groepen in de Narendse Bijbel. Eén groep. Nog een keertje. Tot hem zullen komen, beschaamd, allen die laaiend waren tegen hem. Geen tegenstelling. De maar is weg. De grote vraag is, is er een tegenstelling? Luther en Calvijn zien hier een tegenstelling. En komen dan met een soort dubbele uitkomst van het gericht. He, waar Moltmann zich al tegen verzet. Die dubbele uitkomst. Maar, en daar gaat het mij nu eigenlijk om. Je kunt erover theoretiseren. Moet je nou maar zien of moet je en? En laten we het in het brede verband zien. En je kunt er eindeloos over theoretiseren. En over theologiseren. Maar het gaat mij er nu even om. Hoe zit het met die eed van God dan? Hoe zit het met die eed van God? Als je hier maar vertaalt, wat doe je dan met die eed van God? Daar wandel je wel even heel snel overheen. Want wat hield die eed van de Heere God in? Want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen. Heel krachtig neergezet. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heere zal voor mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. En eigenlijk is hier kunstmatig een tweede groep toegevoegd die kennelijk niet zal buigen en die kennelijk niet zal belijden. Maar dan haal je de eed van God volledig onderuit. Je maakt het eigenlijk bijna belachelijk. Bijna, want het is natuurlijk nooit de intentie van dit soort theologen geweest. Ik snap wel, zij zijn ook kinderen van hun tijd. En dat ben ik ook. Dus ik zal allerlei dingen ook weer helemaal fout zien. En andere generaties zeggen, nou, die hoogheid niet dan even kunnen beweren. Maar je haalt die eed van God hier eigenlijk op een hele venijnige manier onderuit. Dat valt dan wel erg tegen wat er van die eed van God uiteindelijk daadwerkelijk terecht komt. Ja, of om Jan Hoek te citeren, van ja, sorry, maar je krijgt wat je wil. Je krijgt wat je wil. En als de meerderheid de hel wil, dan krijgen ze de hel. Eindeloos. De hel lijdt dan wel, maar goed. Eindeloos. Hij is daar aanwezig als rechter en dat is het dan maar. Dus we moeten van die maar af. Ik zou bijna zeggen, je mag niet strepen in je Bijbel, lees maar gewoon de Narense Bijbel dan, dan ben je er ook gelijk vanaf. He, maar die tegenstelling is hier niet terecht.
Is er ook verschil tussen, bij jou staat het dus staat voor de Heer.
Ja.
En in de Narense staat dus, zij zullen komen tot.
Ja. Ja, nou kijk, nee, kijk, weet je, hier staat ook wel, ze zullen, er is gerechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen. Alleen nu maken ze, wordt eerst het onderscheid gemaakt. Dan komt dat onderscheid. Maar alsof er nog een groep is die niet komt. Er wordt een suggestie gewekt alsof niet iedereen zal komen. Ja, dan moet je echt vers 23 moet je anders gaan vertalen. Oftewel, je moet het gaan hertalen of zo. Want dat klopt niet. Dan klopt vers 23 absoluut niet meer. En ja, dat is niet zomaar een vers. Dat is de Heere God die iets aan zichzelf aan het zweren en zegt, het zal niet worden herroepen. En dan in de vertaling wordt het onmiddellijk herroepen. Onmiddellijk wordt het herroepen. En dus dat vind ik wel een hele ernstige zaak. Want, jongens, er staat dan ook nog, dames en heren bedoel ik, jongens, alsof ik met mijn leerlingen praat. Hè. Zo doe ik dat in de klas. Hier staat, voor hen is hij niet de verlossende, maar de veroordeelde God, die hun beschaamd doet staan. Luther en Calvijn zetten beschaming, zeggen ze, beschaming wil zeggen oordeel. En beschaming wil zeggen een onherroepelijk oordeel. Nou, ik heb zomaar op een achternamiddag is uitgezocht dat woordje beschaming. Wat is dat nou? Dat is in het Hebreeuws het woordje bos. En dat beschaming, dat wordt op alle mogelijke manieren gebruikt in de Bijbel. En weet je nou, het mooie is, laten we er eens een paar even pakken. Een paar woorden, een paar, dat woordje, datzelfde woord beschaming. Jesaja 1 bijvoorbeeld. Jesaja 1 vinden we het. Oh. Jesaja 1 wordt toegepast op Israël. Want gij, vers 29, want gij zult beschaamd staan worden over de tere binte die gij hebt begeerd. Israël, wat was steeds de verleiding voor Israël, de verleiding was steeds voor Israël om achter de afgoden aan te gaan. Want die zagen er veel indrukwekkender uit. Die hadden tenminste een fatsoenlijk beeld. En van de Heere God mochten ze geen eens een leuk beeldje maken. Dat vonden ze soms heel vervelend. Want het is toch zo mooi om iets tastbaars te hebben. Maar dat mocht niet. Want gij zult beschaamd worden over de tere binten die gij hebt begeerd. En gij zult schaamrood worden over de tuinen die gij verkoren hebt. Nog een stapje verder. Jesaja 29, vers 22. Dus Israël wordt ook beschaamd. En we hebben in Jesaja 44 al gelezen hoe dat afloopt met Israël. Jesaja 29, ook weer datzelfde woordje beschaamd. En dan staat er in vers 22, daarom, zo zegt de Heere die Abraham verloste tot het huis van Jacob. Jacob zal nu niet meer beschaamd staan en zijn aangezicht zal niet verbleken. Want wanneer hij en zijn kinderen het werk van mijn handen in hun midden zien, dan zullen zij mijn naam heiligen en ze zullen de heilige Jacobs heiligen. En voor de God van Israël ontzag hebben. Dus Jacob was eerst wel beschaamd, maar zal nu niet meer beschaamd staan. Nog even iets verder. Het gaat mij om het woordje beschaamd. Hè? En het mooie van het woordje beschaamd is, dat het altijd in het kader staat van verlossing. Het lijkt wel alsof je eerst beschaamd staat, Heel dat daarna pas verlossing plaatsvindt. Terwijl Luther en Calvijn die hebben die beschaming gezet. Ja, je wordt beschaamd, dus dan word je niet meer verlost. Dan vindt er... Dus met andere woorden, er is een soort tegenstelling gekomen tussen oordeel en verlossing. In het christelijk denken. Je hebt mensen die worden veroordeeld en je hebt mensen die worden verlost. En in het Bijbels denken hoort het bij elkaar. In het Bijbels denken begint verlossing met oordeel. Dat klinkt een beetje raar. Verlossing begint met oordeel, want oordeel is gericht. En gericht betekent letterlijk recht maken wat krom is. En wie draagt ons door het oordeel heen? Jezus. Omdat hij zelf is voorgegaan. Hij is de verlosser. Bij uitstek. We waren nog bij nog een laatste. Jeremia 31. En er is eigenlijk veel te weinig tijd voor een onderwerp. Dus dat merkte nu al. Want we zijn net op een kwart. Misschien. Net. Want we hebben het nu alleen maar over beschaming gehad en Israël. Datzelfde woord beschaming wordt ook voor de volkeren gebruikt en voor de vijanden. En het staat steeds weer in een verlossend perspectief. Ook voor de vijanden, ja. Zoals trouwens ook in Jesaja 45 in een verlossend perspectief staat. Jeremia 31. Vers 19. Hier wordt het weer op Israël toegepast, die beschaming. Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen. Nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja ook te schande geworden. Want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen. Dus inkeer, berouw, verlossing en beschaming. Dus het één hoort bij het ander. Misschien is het oordeel van de volkeren, wel vooral beschaming. Nu komen we bij de kern. En daar ga ik heel veel overslaan. Moet hier nog maar eens een keer een avond over hebben. Heel veel overslaan. Stel je nou eens voor. We hebben de hell light versie. Een eindeloos oordeel. Maar het valt eigenlijk wel mee. Nog niet zo lang geleden was ik in dat televisieprogramma van Andries Knevel. Door de wereld. Je hebt veel meer kijkcijfers. Door de wereld. En daar ging het ook over hoe zit het nou met oordeel en zo. En er was ook een katholieke dame, eindredactrice van Katholiek Nieuwsblad. Er was een protestantse dame, dat was de strengste hoor. Het zag er heel aardig uit, maar dat was wel heel keiharde theologie. En op een gegeven moment, die katholieke dame zei eigenlijk, ah nou, het valt wel mee, de hel, natuurlijk. En toen zei ik als commentaar, maar eigenlijk is het dan best wel te doen. Je krijgt je zin, je hoeft niks met God, je hebt het nog redelijk naar je zin daar, oké, maar alles beter dan met God. Dan valt die hel eigenlijk best wel mee. Nee, zo mocht ik dat toch ook weer niet zien. De hell light, ik vind het bijzonder sympathiek. Maar eigenlijk, dan komen we bij het thema, is het een beetje voor watjes. Want stel je nou eens voor dat de Heere God zegt, van beste mensen, 3/4 van de mensheid gaat naar de hel. Noem maar even wat. En daar hebben ze zelf voor gekozen. Of zoals C.S. Lewis zegt, de deur van de hel zit aan de binnenkant dicht. Ze hebben ervoor gekozen. En de Heere God neemt zijn verlies. Die zegt, ja, bij die mensen is niet gelukt. Ja, ik blijf ook wel van ze houden. Dus ik ga ze niet martelen en zo. Maar het is in ieder geval somber en regenachtig. Kijk, erg veel meer gun ik ze dan ook weer niet. En dat noemen we de hel. Maar dat is wel lekker makkelijk. Dat is wel lekker makkelijk. Oordeel is een veranderingsproces in de Bijbel. En oordeel als veranderingsproces, dat is vele malen pijnlijker als in de hell light versie zitten en denken van, nou heb ik toch nog gewonnen. Ik heb toch mijn zin gekregen. Een veranderingsproces Ja, gericht. En dan veranderen. Ik weet, ik had eens een discussie met mijn vroegere baas. Hierop zijn we niet uit elkaar gegaan. Want ik was al mijn vroegere baas toen. En we kunnen nog steeds prima met elkaar vinden. Maar we hadden op dit punt een discussie. Ook weer een openbaar debat. Kennelijk vind ik dat leuk of zo. En hij zei, Wim zei hij, dat was zijn stelling. Dat universalisme, waar jij op uitkomt. Dat werkt alleen in een vreedzame samenleving. Was zijn stelling. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Toen te kort. Nu heb ik wat langer over nagedacht inmiddels. En ik denk het nu eigenlijk andersom. De visie. Een eindeloze hel. Zeker de hel leidt. In een gewelddadige samenleving. Waar slachtoffers zijn. Die gruwelijk onrecht is aangedaan. Is een hell light een drama. Daar zitten al die misdadigers. Al die verkrachters. Al die beulen. Die zitten daar op een regenachtige namiddag. Met elkaar te bekvechten in de hel. En ze hebben het nog naar hun zin ook. Dat kan toch niet. Is dat dan recht doen? Hoort dat dan in een gewelddadige samenleving plaats? Dan zou ik toch gaan pleiten voor de heftige versie. Als slachtoffer. Maar de hel lijkt zeker niet. Maar wat is er nou mooier? Kijk, een slachtoffer. Nou praat ik gelukkig niet uit eigen ervaring. Ik hoop niet dat ik over 2 jaar een slachtoffer ben en zeg, nou Wim, denk je nog steeds zo over? Want niemand is daarvoor om zo'n slachtoffer te worden. Maar stel je nou eens voor. Je bent slachtoffer. En de daders worden vereindeloos gepijnigd. Laten we zeggen, het is de hel heavy. De hel lijden wordt volgens mij helemaal gek van. Dan, als slachtoffer. Maar die daders zijn niet veranderd. Die daders hebben geen berouw. Die daders hebben geen besef van wat ze hebben aangedaan. Ze krijgen alleen maar op hun donder. Eindeloos. Stel je nou eens voor dat zo'n dader zich kapot schaamt en tot het besef komt wat hij heeft gedaan. Hij schaamt zich wezenloos. Dat is nog een straf. En hij wil veranderen. Ik weet, heeft hij dat boek gelezen? De Sheikh, hoe heet de Nederlandse vertaling ook alweer? De uitnodiging. Dit is eigenlijk het onderwerp van de uitnodiging. Het leest als een roman en het is ook een roman. Dus dat is mooi dat het leest als een roman. Maar daar gaat het over een moordenaar die een kind, een meisje, verkracht en vermoord. En later, het komt uiteindelijk nog weer goed met die moordenaar. En die vader van dat meisje. Die komt er op een of andere wonderlijke manier komt die met God in contact. Nou, moet het boek maar eens lezen. Wonderlijke beelden allemaal worden er gebruikt. En dan vraagt God aan die man van ja, maar wat moet ik met hem doen? Met die moordenaar van jouw dochter. Wat moet ik met hem doen? En eerst stelt hij eerst de vraag. Van joh, maar als jij nou moet kiezen tussen je kinderen. Wie kies je dan? Wie mag er met je mee naar de hemel? En wie niet? Ja, wie mag er met je mee naar de hemel? Wie moet er naar de hel? Wie kies je? En dan zegt iemand, ja maar, dat kan niet. Het zijn mijn kinderen. Ja, zegt de Heere God dan. Maar hij is mijn kind. Het is gruwelijk wat hij heeft gedaan. Veranderingsproces. Er gaat iets gebeuren. Oordeel is verandering. Oordeel is recht maken wat krom is. En ik denk dat slachtoffers daar uiteindelijk veel meer aan hebben als aan de hell light versie. Dat is helemaal een drama. Maar zelfs de hell, de heftige versie van de hell. Want er verandert nooit iets. Het blijft altijd hetzelfde. nog een laatste vers misschien. Dan gaan we voorlopig maar eens even afsluiten. Dan heeft u genoeg voor uw kiezer gehad. Hosea. Weet u, het mysterie van onze tijd vind ik vaak ongeloof. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, maar ik kan het niet geloven. Wat moet je daar nou mee? Zijn het van die schurken allemaal? Nou, nee. Dat is geloven niet. En de kerk? Nou, die heeft al helemaal een beetje afgedaan. Wat moet je daar nou mee? Moet je nou zeggen, nou ja, dat valt wel mee dan, dat is niet zo erg. Of, ja, wat is ongeloof? Hosea 14 staat heel mooi. En Peter gaat straks iets zeggen over Klaas Schovens en een stikje wat je kunt kopen. Nou, fantastisch. Die heeft hier hele mooie dingen over gezegd, Klaas Schovens, over dit tekstgedeelte onder andere. Moet je maar eens nalezen. Hosea 14, daar staat, ik lees even vanaf het vierde vers, of vanaf het tweede vers. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God, want door uw ongerechtigheid zijt gij gestruikeld. Komt met woorden van schuldbelijdenis. Bekeert u tot de Heere en zegt tot hem, vergeef de ongerechtigheid geheel en al en wees genadig. Want wij bieden als offerstieren de belijdenis onze lippen. Assen zullen ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden en we zullen niet meer zeggen tot het werk van onze handen onze God. Want van u verkrijgt de wees barmhartigheid. Ja, oké, dat is de oproep. Maar je kunt tegen mensen zeggen, bekeer je. En dan zeggen ze, joh, leuk, leuke hobby, maar probeer het op iemand anders. Leuk, nu leuk geweest. Maar dan staat er in vers 5, ik zal hun afkerigheid genezen. En dat woord afkerigheid kun je ook vertalen met ongeloof. Kennelijk is er voor ongeloof een genezingsproces nodig. Ik heb altijd gedacht, moet ik eerlijk zeggen, het enige wat tegen ongeloof helpt is argumenten. Ik hou van discussiëren, vind ik leuk. Ik had eens een vriend van mij. Nee, nog net geen ex-vriend. We hadden een nacht lang gediscussieerd. Dat doe je nog als je student bent. Hè? Er is toch geen werkgever de volgende dag. En die docent, ach, een beetje slaperig aan jou gekijkt. We hadden een nacht lang gediscussieerd. Ik had hem helemaal klem. Echt waar. Hij gaf het zelf toe. Hij zei, Wim, ik kan geen kant meer op. Je hebt gelijk. Ik zei, nou, dus geloof je nu. Hij zei, toch geloof ik het niet. Ik zei, nou, dat vind ik niet eerlijk. Ik vind het gewoon niet eerlijk. Dus kennelijk gaat geloof of ongeloof gaat dieper dan argumentatie. Het heeft te maken met het hart. En je kunt in je hoofd overtuigd zijn. Maar wanneer raakt het nou je hart? Bijna zeggen het is een heilens karwei. Dat is een beetje een rare uitspraak. Het is een goddelijk karwei. En dan staat hier, ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hun ongeloof genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Want mijn toren keert zich van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Toren, oordeel, is altijd een tijdelijke zaak. En de toren keert zich weer van hen af. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Het ongeloof zal genezen worden. En de beschaming zal groot zijn. Dat is oordeel. En dat is oordeel ten voeten uit. En het einde is verlossen. We zetten hier voorlopig even een punt. We hebben een hoop informatie gehad. En misschien denk je van, oké, dit komt bekend in de orde. Ik heb nog wel eens vaker hier geweest. En misschien klappert u wel met uw oordeel van, nou, wat hier allemaal gezegd is, hier moet ik toch eens een paar kritische vragen over stellen. Hartelijk welkom. Want het gaat mij ten diepste niet om gelijk te krijgen. Altijd leuk om gelijk te hebben trouwens. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat in wezen steeds weer over diezelfde vraag. Wie is God? Wie is God? Want daarmee kun je namelijk verder.
Ja, nee, blijf staan Wim. Want de vragen die gesteld gaan worden, die ga jij beantwoorden, hoop ik. Voelde zich vooral vrij om vragen te stellen. Geen vraag is te gek. Wim doet in ieder geval net alsof hij overal antwoord op kan geven. Dus u krijgt in ieder geval een reactie. Wees u kritisch. En die vragen zijn voor ons heel erg belangrijk. Ik doe er een beetje lachen over, maar Juist uit uw vragen komen elke keer weer nieuwe thema's naar voren om open Bijbelstudieavond over te organiseren. Dus uw vragen, uw argumenten, uw twijfel is heel erg belangrijk voor ons om ja, ook mee te nemen en weer verder op te gaan. Stel gerust uw vraag. Wim. Ja.
Nou, ik raakte aan het begin van mijn verhaal helemaal van apropos, had u al door. Want ik had keurig netjes in mijn aantekeningen gezet, bladzijde 77, Gregorius van Nyssa. Daar staat het citaat. Ik kijk op bladzijde 77, staat niet op bladzijde 77. Het was citaat 77. En het was bladzijde 90. Ja, dan vind je het echt niet. Gregorius van Nyssa is in de Oost-Orthodoxe Kerk een hele beroemde theoloog. Ook in het Westen is die wel bekend, maar veel minder. En deze man, een tijdgenoot van Augustinus, die zei: als goud vervuild is met onedele metalen, dan wordt de hele substantie door een goudsmid verhit, waardoor de onedele delen verdwijnen en het zuiverste goud tevoorschijn komt. Op dezelfde wijze bewerkt een confrontatie tussen het goddelijk licht en de overste van het kwaad, die zich manifesteert in dood, corruptie, duisternis en andere ongerechtigheid, dat deze uitingen in het vuur verbranden en de tegenovergestelde, door God bedoelde aard bovenkomt. Dit is weliswaar een bijzonder pijnlijk proces, maar het effect is zuiverend en weldadig. Oordeel als zuiverend en weldadig. Wel een uiterst pijnlijk proces. Een tijdgenoot van Augustinus, vond ik wel bijzonder. Hè? Dus denk niet dat wat Augustinus beweerde de kerk was. Absoluut niet. Het was wel de stem die uiteindelijk heeft gewonnen, helaas. Deze stem niet. Maar goed, daarom krijgt hij nu weer een stem. Zijn er vragen, opmerkingen? Roept u maar.
Je hebt het niet gezegd. Je hebt nu al die ene stem hebt gewonnen van die kerk. Maar je zegt door alle eeuwen heen, de mensen die geloofden wat u in de zeven zo blijft, dat waren altijd maar kleine groepjes van mensen.
Ja, weet je, voor Augustinus, je moet altijd weer kritisch zijn met de bronnen, dat is allemaal best wel wat ingewikkelder allemaal. Maar voor Augustinus waren er heel veel christenen die deze brede hoop hadden. Het was absoluut geen ketterij of weet ik het wat. Maar het vreemde is, toen Israël uit het zicht verdween, en dat kwam steeds meer, toen verdween het heil voor de volkeren ook steeds meer uit het zicht. En het mooie vind ik, ik kom in redelijk wat messiaanse gemeentes. Terwijl in sommige, ik noem het maar hardcore evangeliegemeentes, daar pruimen ze dit iets minder, zeg maar. Maar in die messiaanse gemeentes zeggen ze, ja maar Wim, dit is loofhuttenfeest. De volkeren komen binnen. Ja, er is niks geks aan, natuurlijk komen die volkeren binnen. Dat is Psalm 87, noem maar op. Die volkeren worden ingeschreven in Jeruzalem. Geadopteerd als zonen en dochters van Jeruzalem. En wie worden dan genoemd? Tyrus, Sidon, Ragab, een scheldnaam voor Egypte. Allemaal aartsvijanden van Israël worden ingeschreven in Jeruzalem. Dus dat is bekend. Er gaat iets echoen. Maar ja, in de kerk die zich heeft losgeweekt van Israël gaat er helemaal niks echoen. Nee, daar gaat iets anders echoen. Wat? Dat kan niet! En dan komen de theorieën. Hele harde theorieën. Nog meer vragen?
Hosea,
heeft het zo net al. Meneer achterin had ook nog een vraag. Ja.
Gelooft u dat God iedereen wil redden?
Ik geloof dat God iedereen wil redden, ja, zeker. Ja.
Als God aan Jezus gestuurd om iedereen te redden, dan zegt hij. Hij zegt namelijk. In de profeten zei hij dat al, dacht ik, dat hij al de werken van de duivel zou vernietigen.
Ja.
Dat is precies hetzelfde.
Ja.
Dan is de missie van de duivel dus geslaagd en van Jezus mislukt.
Dit moet u me even uitleggen. U zegt, de missie van de duivel is geslaagd en de missie van Jezus is mislukt.
De missie van Jezus is mislukt, omdat het er niet gelukt is alle mensen achter te krijgen, want we hebben eerst al gewoon alleen maar over de hel zitten gaan.
Ja. Dat klopt. Nou, ik zou zeggen, de missie van Jezus is nog niet gelukt. Pas aan het eind kunnen we beoordelen of de missie is gelukt. Hè? Maar hij is nog niet gelukt. Er zijn nog zeer veel mensen die worden op dit moment genoemd verloren. Dus dat ben ik helemaal met u eens. Hè? Maar het laatste woord is denk ik aan Jezus. En niet aan de machten van de duisternis. Maar dat is een geloofsuitspraak. Hè? Paulus zegt ergens, zegt hij, het lijden van de tegenwoordige tijd. Nou, daar vat ik heel die duisternis maar mee samen. Hè, dit tijdsbestek wordt zelfs genoemd de tegenwoordige boze eeuw. Nou, dat is die. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen die heerlijkheid. Maar ja, dat is een geloofsuitspraak. En kennelijk had Paulus heel wat gezien. Want anders doen ze een uitspraak niet. Maar als die heerlijkheid inderdaad zo wereldomvattend wordt. En dan nog hoor, er kwam in de pauze een dame naar mij toe. Die zei van ja, maar het is wel mooi hoor, van die liefde en zo. Maar nee, wat kun je een verschrikkelijke rot dingen meemaken als christen. Daar heb ik toch wel problemen mee. Dan kun je makkelijk zeggen, ja, Gods liefde en zo, maar wat maken christenen soms hele venijnige, hele nare dingen mee? Dat is nog niet te vatten. En hoe kun je dat rijmen met God als vader dan? Zou je als vader je kinderen dat soort dingen aandoen? En daar werd ik wel stil van. En u weet het, meestal zit ik niet om een woord verlegen, maar eigenlijk hebben we daar niet echt een antwoord op, als ik heel eerlijk ben. Ik heb daar geen paske. Elk antwoord dat ik zou geven is hol. Als je geconfronteerd wordt met lijden, is elk antwoord hol wat je geeft. En dan kun je maar het beste niet zoveel zeggen. Wat ik wel geloof, van harte, is God komt erop terug. Ergens in openbaring staat dat hij zal elke traan van elk oog wissen. Dat is hemels pastoraat. Ik zeg ook wel eens tegen mensen, ik zeg ja, natuurlijk, wij hebben heel wat uit te leggen. En natuurlijk, wij staan beschaamd. Maar ik denk als klein mensje, ik heb dit allemaal niet bedacht. Ik heb mezelf geen eens bedacht. De Heere God, hij heeft op zijn beurt ook alweer wat uit te leggen. Zeg ik nu als klein mensje. Misschien als we later oog in oog staan, dat ik me weer een beetje schaam voor deze uitspraak. Zou me niks verbazen. Maar even vanaf de achterkant gekeken, denk ik van nou, kan ik dat helemaal meevoelen. Ik denk van, poeh, en ik kan me ook voorstellen, zie je het programma wel eens van Adieu God? Nou, soms vind ik de argumenten van de afhakers beter dan de argumenten van Thijs. Dus daar moeten we ook gewoon heel eerlijk over zijn. Het is soms niet zo makkelijk. En soms lijken de feiten een andere taal te spreken, om het zo maar eens te noemen. Maar gelukkig is God groter dan de feiten. Dat klinkt niet logisch, is dat niet zo? Maar zijn er nog meer vragen? Ja,
ja, ik had een vraag.
Oh ja,
Hosea.
Ja.
Hosea. Jij gaat dan het eerste vers voorbij. En dan
dat is een ernstige zaak.
Ja. Nou, nee. In die zin, ja? Ik best een beetje verlegen als zijn van een Belg is net zo belangrijk als een Israëliet, weet je?
Ja.
Zo. Dat is heel zwart-wit. Mm-hmm. Nou, wij denken nu heel anders, maar dat is een proces, hè? Dus en dan in één keer zie ik zo'n heel heftig vers.
Ja.
Oh nee, we beginnen bij vers 2.
Ja, over Samaria bedoelt u?
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, er zijn veel meer van dat soort heftige versen hoor.
Ja.
Oordeel is heel heftig. Zal ik het nog even lezen?
Ja.
Daar word ik niet vrolijk van hoor. Samaria moet boeten omdat het weerspannig is geweest tegen zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen worden verpletterd, hun zwangere vrouwen zullen worden opengereten. Wow. Heftig. Ja, als je het over oordeel hebt en over wat die volkeren meemaken. Nou ja, we kunnen ook de moderne geschiedenis erbij nemen hoor. Dit soort verhalen zijn altijd bekend. Hè? Altijd bekend. En ik denk inderdaad, nou ja, dit is wat ik net al bedoelde. hier kun je niet zo makkelijk even een pleister op plakken. He, wat er aan ellende en lijden is, dat is niet te bevatten. Bij de volkeren, maar ook Israël maakt dit ook allemaal mee. Dit soort, er is een oud-Joods verhaal. En dat gaat als volgt. Op een gegeven moment wordt Israël weer thuisgebracht. Het had ook over Samaria kunnen gaan, want die komt daarna namelijk. Hè. Eerst Israël, dan de volkeren. En Israël wordt weer thuisgebracht door de Heilige, door de Heere God. En dan komen ze weer thuis. En dan vragen de Israëlieten: mogen we u een vraag stellen, Heere God? En dan vragen ze dit aan de Heere God: waarom heeft u ons eerst eruit gegooid? En heeft u ons al die narigheid laten overkomen? Om ons nu weer thuis te brengen. Nou, kun je zo Hosea 14 vers 1 opplakken. En dan geeft de Heere God antwoord in een verhaal. Ja, het is Jans. Jezus antwoordt ook vaak in verhalen. Hij antwoordt in een verhaal. En hij zegt: er was eens een koning. En die koning, die woonde in zijn paleis. En op een dag, zijn vrouw, nou, op een of andere manier heeft ze allerlei vervelende dingen gedaan. Hij gooit zijn vrouw eruit. Uit het paleis. Weg! Weg! Uit. Kan je niet meer zien! De volgende dag nodigt hij zijn vrouw weer uit om weer bij hem te komen wonen in het paleis. Hij haalt haar terug in het paleis. En zijn vrouw zegt tegen de koning: waarom gooi je me er eerst uit om het daarna weer terug te nemen? Wat is dit? En dan zegt de koning: beste vrouw, toen jij uit het paleis ging, ik kon niet meer wonen in dat paleis alleen. Ik ben stiekem achter je aangegaan. Ik heb je overal gevolgd. En ik heb je weer met teruggenomen. Ik kon daar alleen niet wonen. Nou, zegt hij, zo was het bij jullie ook, Israël. Toen jullie de tempel verlieten, ik kon daar alleen niet wonen. En ik ben achter jullie aangegaan en ik ben meegegaan. Dwars door al die ellende heen. Ik heb het zelf ervaren. Ik ben meegegaan. Of zoals Elie Wiesel zei ooit eens, overlevende van de Shoah. Hij zei: Jezus is 6 miljoen keer gekruisigd in de Tweede Wereldoorlog. Hij ging zelf mee. Ik kon het niet aanzien en ik heb jullie weer mee teruggenomen. Is dat nou een logisch antwoord? Nee, het is een verhaal. He, maar misschien moeten we het nu nog met verhalen doen. Zijn er nog meer? Ja.
Dat ging het door dat 17-jarige meisje dat al 17 miljoen jaar
in de Oké. Ja, het was eerst nog een jongen, maar een meisje vind ik ook prima. Ja. Alhoewel, ik vind het allebei niet zo prima.
Nee, maar ik stel me de gedachte dan gewoon over de tijd. Dat net als de eeuwigheid, je zou kunnen zeggen zelfs eeuwigheid in de hemel. Ja. Is zo ontzettend lang, omdat je daar zeg maar hel en hemel buiten de dimensie van tijd. Dat het zeg maar tijdloos, dat je dat ook niet voelt. Dat hele tijd mensen, dat je daarmee dan die eeuwige kwelling, dat noemen we dan eeuwig, maar dat is iets los van het hele tijdsbesef zoals we het nu hebben. Dat loopt ik ook nog.
Ja, eeuwige kwelling in een soort andere dimensie.
Ja, dat het niet eeuwig voelt, wat is eeuwig in zo'n zonder tijdsdimensie of zo.
Ja. Oké, dit klinkt enigszins filosofisch, moet ik even over nadenken. Maar weet je, voor degene die het ondergaat, verandert dat niet zoveel, denk ik. Of het nou een soort eindeloos nu is, of een eindeloze tijd. Hey, laat ik even, er stond geloof ik nog iets op het programma over me. Kijk, je ziet, laat ik dan toch even Matthäus 25 nog even bijpakken. Daar hebben we een keer een aparte studie over gedaan. Dus mocht je denken, nou, dat is wel erg kort de bocht wat je nu gaat zeggen. Dat klopt. Maar vanaf de site, ik weet niet precies welk nummer het is, maar er is een complete avond, hebben we een keer over dit Bijbelgedeelte gesproken. In Matthäus 25 gaat het over de schapen en de bokken. Maar, wat is dan de eindconclusie? Helemaal aan het einde. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. He, laat ik dit nou een beetje zien van dit is die jonge dame. Ik haal het volledig uit zijn context nu, maar het gaat maar even om het woordje straf hier. Die ondergaat dan die kwelling. Maar wat is dat dan, die straf? Nou, als je hier gaat kijken, en dat is wel bijzonder hoor. Daar had toch ook Jan Hoek wat problemen mee. Daar kon hij niet zo mee uit de voeten. Want wat staat hier? Ook met het woordje eeuwige straf. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf. Dat woord straf, dat is het Griekse woord kolasis. En kolasis, als je daar Plato op naleest, Aristoteles, al die Griekse denken, want daar komt dat woord vandaan. Jezus had hier ook voor een ander woord kunnen kiezen. Hij had hier ook kunnen kiezen voor een Grieks woord wat vergelding betekent. Hij kiest hier, ik denk dan bewust, er staat hier niet zomaar, voor het Griekse woord kolasis. Eeuwige kolasis. En kolasis betekent snoeien. Kolasis heeft een positieve betekenis. Het betekent reinigen, het betekent snoeien, zodat je er beter uitkomt. Nou, dat is bizar hier. Als dit een soort eindeloos nu is, ja, hoezo er beter uitkomen? Ja, nou, dat is het wezen van oordeel. Het is een snoeien, het is een veranderingsproces, het is een gericht. En dat vind je hier heel kort samengevat. Ja, maar het is toch eeuwig? Ja, maar eeuwig, dat woordje aionisch wat hier gebruikt wordt, daar maken wij wel heel snel eindeloos van. Maar eeuwig, als je voor het stoplicht staat, dan duurt dat eeuwig. Zeker als er twee treinen langskomen, dat duurt eeuwig. Zeker als je eigenlijk ergens moest zijn 5 minuten later, dat duurt eeuwig. Als ik bij de tandarts zit, ik heb pas geleden weer gezeten, 2 kiezen, wat een ellende, dat duurde een eeuwigheid. In aardse tijd omgerekend ongeveer een uur. Nou, dat is bij de tandarts een eeuwigheid. Met andere woorden, dat woord aionisch, dat wordt soms in de Bijbel kwantitatief gebruikt. En dan is het een tijdsaanduiding. Soms wordt het ook kwalitatief gebruikt. Met andere woorden, iets is eeuwig totdat het doel is bereikt. En als het doel van die straf is bereikt, kwalitatief, dan is dat het einde van de straf. Je vindt het in allerlei bijbelgedeelten hoor, dat was eigenlijk het derde onderdeel van de avond. Allerlei gedeelten waarin je oordeel ziet en daarna herstel. Maar goed, even een losse gedachte hierover was dit hoor. U had nog een vraag. Ja, ga nu gaan.
Ja, ik heb die bijbel ook bestudeerd. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat het hele woord eeuwig in de bijbel niet voorkomt.
U bedoelt eeuwig als eindeloos?
Eindeloos, in de ja. Tijd van eindeloos.
Ja, ben ik met u eens.
En dat heeft bij mij het denken op zijn kop gezet. Behalve misschien ten reuze voor het belang, wat het woord met zijn kop. Ja. Maar het woord eeuwig in, zoals dat is, wat een trekking heeft op tijd of mensen, dat komt in de hele Bijbel niet voor.
Maar
je helpt. Ik heb daar nou toch iets meer dan vraagtekens bij.
Ja, ik ook. Ja, ik ben het met u eens. Ook iets meer dan vraagtekens. Zeker, kijk, het woord hel in de Bijbel, maar ook dat is eigenlijk weer een andere studie, betekent natuurlijk gewoon, in het oud-Nederlands, mijn hand bevindt zich nu in de hel. Want hel, heel veel keer als het in de Statenvertaling voorkomt, betekent het verborgen. Olam betekent verborgen. Hé, hey, in de hel, uit de hel. Zo makkelijk gaat. Hè? Maar, dus, ja, en als het al een kwantitatieve benadering is, aionisch, eeuwig, olam, alleen als het rechtstreeks betrekking op God heeft, kijk, God is eindeloos. Dus als je het hebt over een eeuwige God, is het natuurlijk onzin om te beweren dat God een keer stopt. Hè? Maar als je het hebt over eeuwige straf op zichzelf, kolasis, heeft de kern van herstel al in zich. Dus dan is het onzin om te beweren dat die straf eindeloos is. Dus ik ben het heel met u eens. Ja.
Blijft
eeuwig leven wel staan? Nou, stop leven een keer.
Ja,
En of zou dat leven een doel in zichzelf hebben? Namelijk leven met God. Dat is eigenlijk het antwoord al, hè? Als, kijk, straf. Als straf een doel op zichzelf is, blijft het bestaan. Maar dan is het vergelding. Dan is het geen collaties. Als je het hebt over vergelding, ja, de vergelder bepaalt. Maar als je het hebt over collaties, ja, als dat klaar is, als dat snoeien achter de rug is, als het gericht gerecht is, dan houdt het op. Dan is het gebeurd. Dan is het doel bereikt. Ja, ja, dan is die persoon niet meer dezelfde. Kijk, in de kerk waar ik nu lid van ben, de kerk van de Nazarener, hechten ze veel, heel veel waarde aan het begrip heiliging. En ik ben een beetje ondeugend. Ik zeg, maar eigenlijk hebben we het niet over de heiliging, we hebben het over de oordeel. Want heiliging is eigenlijk oordeel, gericht. Alleen, de Bijbel zegt, het oordeel begint bij het huis Gods, maar dat is heiliging. He, dus wij zitten midden in dat proces waar deze schepping als geheel doorheen gaat. Ja, alleen, we worden eerstelingen genoemd daarin.
Mag ik daar wat op aanvullen?
Zeker.
In dat woord eeuwig leven, daar zit de oneindigheid niet in het woord eeuwig, maar het zit in het woord leven.
Ja, ja, dat probeer ik net aan te geven inderdaad. Ja.
Eeuwige, wat wij ervan gemaakt hebben, dat het oneindig is, dat heeft tegenwoordig een heel andere betekenis als dat het toen de tijd was. Het was zelfs zo erg dat Paulus aan de Corinthiërs moest uitleggen dat het eeuwige leven niet alleen in dit leven zou zijn, maar dat het ook nog voor hierna was. Dat moest hij specifiek uitleggen. Heel vaak werd begrepen dat eeuwig leven betekent dat je in deze wereldtijd tot leven komt.
Ja, ja. Ja, mee eens. Hè? Trouwens, dat het ook in deze tijd is, dat moet je nu soms weer uitleggen. Hè? Want in Johannes staat bijvoorbeeld, hè, wat is het eeuwige leven? Kwalitatief begrip, dat zij u kennen. Kwalitatief leven. Hè, dus ja, nee, klopt.
Mag ik nog één vraag stellen?
U mag nog één vraag stellen, nu u het op bent. Hè? Daar hebben mijn leerlingen ook wel last van, hoor. Die zijn echt nog maar tieners.
Vindt u het ook niet eigenlijk beschamend, en dat in de puur Nederlandse zin van het woord, dat de afgelopen 400-500 jaar eigenlijk bij het verschijnen van de King James, dat het woord 500 jaar achter elkaar verkeerd vertaald is. Zowel het woord eion als het woord hel, waar we het over hebben, en misschien zijn er nog wel een paar. Ik vind het eigenlijk ergens beschamend. Ik kan me ook niet voorstellen, waarom moet ik van mijn kleindochter van 17 jaar, Jobbert Jitseo zit, horen dat eion tijdperk is. En er is maar één vertaling voor tijdperk. Iets met een begin en iets met een eind. Weliswaar lang.
Ja.
Maar beginnen. Ik vind het beschamend.
Ja. Ja, maar dan heb je ook nog van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Oh, maar die onzinnige vertalingen. Dat...
ja, nee, maar ik bedoel, dat wordt wel gehanteerd. Van oké, okay, er zit dan misschien een einde aan, maar daar wordt er gezegd van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Nou, u heeft een hele intelligente dochter. Hè? Zit zo met Johan van Oldenbarneveld soms. Hè? Een van de excellerende scholen, heb ik begrepen. Ja, ja. Ja, kijk, weet u wat het is? Kijk, ik denk elke tijd heeft zijn blinde vlekken. En ik vrees dat wij ook onze blinde vlekken hebben. Alleen het probleem is dat we ze niet zien. Hè? Ja. Ja, de laatste vraag.
Waar is het in de zin dat wij zijn gaan geloven? Spreek ik bij Augustinus en dan is het gekomen. Waar komt die kwaliteit van een heidensgeloof? Of is dat nog terug te herleiden?
Oké, ja, dat is een hele mooie. Dat is ook een mooi onderwerp om eens een studieavond over te doen. Nee, want zo uitgebreid is het antwoord eigenlijk wel. De vraag is, even herhalen, waar komt die eeuwige hel nou vandaan? Is dat nou bij Augustinus begonnen? Is dat een heidens geloof? Ik heb de eindeloze hel, want we hebben het er eigenlijk over. Hè? Ik noem het altijd een christelijke uitvinding. Want je vindt dat namelijk in de Bijbel niet terug. Is mijn stelling. Nee, daarom noem ik het ook een christelijke uitvinding. Want je vindt dat ook in het Jodendom niet terug. Ja, de hel aan zich, maar dan moet je nog, dan zou je nog eens een avond moeten beleggen, wat bedoel je dan precies met hel? Bedoel je dan Hades? Bedoel je dan Sheol? Bedoel je dan Gehenna? Want het begrip hel en de invulling die de christelijke traditie daarin aan heeft gegeven, vind je in de Bijbel niet terug.
Nee, maar ik bedoel ook niet de woorden hel als in hoe ze de Bijbel staan verteld, maar gewoon zoals wij hem hebben bedacht. Dus echt een heidense woord voor het dodenrijk en dergelijke. Dus echt gewoon hel als een van andere geloven. Dus echt een plek van
pijniging. Ja, nee, er zijn inderdaad andere volkeren waar je dat wel tegenkomt.
Maar ja. Zijn dat wij dat daar vandaan?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Heel kort door de bocht denk ik dat wel.
Het is toch zo dat Augustinus vanuit een ander geloof kwam, toen hij zich bekeerde tot het christendom. Ja. En vanuit een ander geloof is er wel een dergelijke notie. Ja.
Ja. Was het niet dat Origenus daarom een verschillende mening had met Augustinus? Origenus ontkende.
Ja, maar Origenus was al wat eerder dan Augustinus. Maar ja, nee, Origenus, of Origenus die werd ook honderden jaren na zijn dood alsnog als ketter bestempeld, omdat hij dat ontkende, want toen was de kerk inmiddels totaal van karakter veranderd. Dat klopt. We moeten echt gaan afsluiten. Ja, ik vind het steeds gezelliger worden, moet je zeggen, want dit is hartstikke leuk. Maar 10:15 en zometeen gaat hier een alarm en dan staat de politie op de stoep. Dus we moeten 10:30 weer echt uit zijn. Fantastisch dat u er was. Ik vond het een erg leuke avond zo met elkaar. Meer dan leuk, gewoon boeiend. We hebben elkaar aangescherpt. Ik wil graag nog met u danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we, en dat is ook mijn gebed, en dank dat we u door alles heen weer iets beter mochten leren kennen. Dat we iets dichter mogen komen bij uw vaderhart, uw kloppende hart, dat u heeft laten zien in uw Zoon Jezus, uw kloppende hart wat u heeft laten zien in deze schepping, in alle gebrokenheid, soms begrijpen wij het ook niet zo goed allemaal, Heer, maar uw kloppende hart vol van liefde voor uw schepselen. Heer, en soms spreken we grote woorden en dan denken we, wow, wat zeggen we allemaal? Maar ten diepste gaat het ons altijd om, wie bent u? Uw gerechtigheid, uw sterkte, uw liefde. Daar willen we over zingen en daar willen we uit leven. Dat u zo met ons meegaan naar huis in al onze dagelijkse beslommeringen en de plek die we innemen op deze aarde. Heer, dat u bij ons zijn en ons zegenen, zodat we anderen tot zegen kunnen zijn. In Jezus' naam. Amen. Wel thuis.